dan gaan we denk ik beginnen vanavond met de Bijbelstudie Romeinenbrief. Gaan we vanavond met elkaar voortzetten. En we zijn inmiddels aangeland bij hoofdstuk 8 vers 31. En het is vandaag 6 januari 2010. En u hoort Dater Gorter en wij gaan eerst met elkaar bidden en daarna ga ik met u een stukje lezen. Trouw Vader, wij danken u dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn en dat we uw woord openen. Dank u wel, Vader, dat dat woord niet verandert, dat u niet verandert, maar u blijft dezelfde. En wij gaan stukje bij beetje ontdekken wie u bent. En dank u wel, Vader, dat u zichzelf openbaart in dat woord van u. En dank u wel, Vader, dat u ook ons daardoor vanavond wilt opbouwen, wilt voeden en koesteren. Ons duidelijk maken dat er niets is dat ons kan scheiden van u. Vader, dat u alles in uw hand heeft en dat u ons als gelovigen zo'n bijzondere plaats geeft. Vader, dat is uw genade, dat is uw heerlijkheid. We danken u, Vader, dat we vanavond mogen nadenken over ja, toch wel een hoogtepunt in deze Romeinenbrief. Vader, geeft u wijsheid in het luisteren, geeft u wijsheid in het spreken. Mogen de woorden begrijpelijk zijn. Vader, mag ons geloof opgebouwd worden, en zodat we ook de komende tijd in ons leven daar iets aan hebben, daaruit kunnen leven. Daar in dat volle vertrouwen op u kunnen leven, Vader. Het diepe besef dat niets u uit handen loopt, maar dat alles in uw hand is. Vader, dank u wel dat wij geborgen zijn in uw hand, in uw hart. Dank u wel, Vader, dat we zo vanavond die woorden mogen opzamelen, verzamelen, omdat we dat woord van u, Vader, als vaste grond in ons leven hebben en het steeds dieper en steeds vaster wordt. Vader, dank u wel dat u ons zo vanavond nabij wil zijn. Leid door uw geest. En mag het bovenal zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, daar dank u voor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Romeinen 8, en ik wil graag met u lezen dan vanaf vers 31. Een bijzonder gedeelte uit deze brief. En daar schrijft de apostel: wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wat zal ons scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat: om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnend door hem die ons lief heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig andere schepping ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover. En dit is eigenlijk een loflied, hè, wat Paulus hier zingt. Een psalm zou je kunnen zeggen. Hè, een psalm, maar dan niet zoals gebruikelijk in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Maar er schijnt wel aan alle kanten Hebreeuws doorheen, hoor, vergist u zich niet. Maar dat is, hè, dit is eigenlijk het hoogtepunt van de Romeinenbrief. Het slotakkoord van het gedeelte van Romeinen, waarin Paulus tot ons spreekt als individuele gelovige. En waarin hij een heleboel dingen bekend heeft gemaakt. En als bekroning daarop, en ook enigszins een stukje samenvatting, schrijft hij dan dit bijzondere gedeelte, wat zonder meer een hoogtepunt is. En wat aan alle kanten zo die verzoening van de mens met God doet klinken. Die diepe zekerheid, hè, die Paulus hier door deze woorden laat zien. Dat is de zekerheid die hij zelf had gekregen. En dat was louter, puur en alleen genade. Daar zat helemaal niets van Paulus zelf bij, maar het was geheel en al het werk van God zelf in zijn leven. Paulus die had niets, 0,0 van zichzelf. En het niet uitwerken wordt in zijn brieven natuurlijk steeds herhaald. Het is niet uitwerken, maar het is louter en alleen overstromende genade wat hier klinkt. Nou, dat is wat we met elkaar vanavond mogen lezen, mogen overdenken. En het zijn bijzondere woorden die aansluiten bij de vorige versen natuurlijk. We vallen toch in een hoofdstuk dan, zou je kunnen zeggen. Die vorige versen die zo bijzonder spreken over Gods handelen met ons. Die vijf schakels, zoals we dat dan noemen. Broeder Nog noemt dat zo. De vijf gouden schakels. Dat hij ons tevoren bestemde, of tevoren kende. En ons tevoren bestemde. Dat hij ons roept. Dat hij ons rechtvaardigt. En dat hij ons verheerlijkt. Zelfs ons geloof wordt niet genoemd. Dus er is helemaal niets van onszelf bij. Maar het is volledig Gods handelen in ons leven, met ons als gelovigen. En dat handelen lag al lang tevoren vast. Dat lag vast in zijn voornemen. Zijn prothesin. Dat verwijst naar de toonbroden in de tabernakel en in de tempel. Dat had God voor zich gesteld, voor zich geplaatst. Dat heeft ook een verband met het voornemen van de Aionen. Dat is hetzelfde woord. Of zijn voornemen in Christus Jezus, de genade die ons in Christus Jezus al geschonken was, voor Aionische tijden. 2 Timotheus 1 vers 9. Ook daar wordt het voornemen genoemd. Het is Gods voornemen. En wat hij zich had voorgenomen, dat werkt hij uit in de tijd. Nu, vandaag, er is niets van onszelf bij. Dus wij hebben er niets aan toe kunnen voegen. En we kunnen er ook niets aan afdoen. En dat voornemen wordt ook gemeld door Paulus in het volgende hoofdstuk, maar daar komen we natuurlijk nog uitgebreider over te spreken. Als het gaat over Jacob en Esau, en dat heeft ook te maken met uitkiezen. Wij zijn ook uitgekozen, daar komen we nog op. Maar dat heeft te maken met uitkiezen, het heeft te maken met Gods voornemen. En dat wordt ook genoemd bij Jacob en Esau. En dan staat er ook zo mooi bij, voordat zij geboren waren. En dus voordat zij ook maar iets goeds of iets slechts hadden kunnen doen. Toen lag het al vast. Toen zei God al, toen had God Jacob lief en Esau haatte hij. Nou, dat haat is dan op de tweede plaats stellen, want Esau heeft ook een bijzondere plaats natuurlijk. Maar dat is het ongelooflijke. Het ligt van tevoren bij God allemaal al vast. En het feit dat wij dit lezen, overdenken met elkaar en het feit dat u dit nu beluistert of misschien later beluistert en daarin uw hart ja tegen zegt, nou, dat is alleen maar een uitwerking van Gods handelen in uw leven. Hij heeft u geroepen en gerechtvaardigd en die verheerlijking, ja, dat is nu al een klein beetje zo, maar dat zal straks natuurlijk ten volle zo zijn. Nou, Paulus zegt dan, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? En dat deze dingen, daar kun je natuurlijk aan denken, de dingen die net genoemd zijn in die voorgaande versen, want dat is natuurlijk de context die daar heel dichtbij staat, het tekstverband. En je kunt natuurlijk ook de hele Romeinenbrief gaan lezen, want ja, dat zijn allemaal deze dingen. Dat zijn allemaal die dingen die Paulus heeft genoemd. En dan vraagt hij eigenlijk, en dat doet hij wel vaker in deze brief, denk aan het zesde hoofdstuk, het eerste vers, en het vijftiende vers, het zevende hoofdstuk, komt dat ook nog naar voren. Wat zullen wij dan nu zeggen? Of wat zullen wij van deze dingen zeggen? Zo'n soort vraag. Daar komt hij steeds mee. En Paulus die stelt hier een aantal vragen in dit stukje. Je zou dat, ja, we hebben dan, in de vertaling staat natuurlijk een vraagteken bij. Dat staat natuurlijk in de oorspronkelijke tekst niet, want er staat helemaal geen leesteken in. Alles is aan elkaar geschreven in hoofdletters. Maar je zou dat kunnen opvatten als vragen, als retorische vragen. Dus vragen stellen waar het antwoord al op bekend is, waar je niet anders dan een bepaald antwoord op kan geven. En dit is dan de eerste die hij zegt, die hij stelt, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Al die dingen die Paulus tot dan toe heeft opgesomd in deze brief. En daaruit is duidelijk geworden, en zeker aan dat laatste stukje, van laten we zeggen zo hoofdstuk 8 vers 18 tot en met vers 30. waaruit iets geweldigs blijkt. Het gaat om onze redding. Paulus heeft gesproken over onze zwakheid in deze schepping. Wat met lijden gepaard gaat. Noem maar op. Maar hij zegt dan, als God voor ons is. Als God voor ons is. Wie is er dan tegen ons? Dat is eigenlijk, ja, de vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Het is een geweldige zaak. En het is tot nu toe al duidelijk geworden dat God voor ons is. Dat blijkt aan alle kanten uit het evangelie. Wij hebben er zelf niets voor kunnen doen. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons geloof geschonken. Het geloof van Jezus Christus is datgene wat ons voor ons die gerechtigheid opleverde. Er is helemaal niets van onszelf bij. Dus aan alle kanten is eigenlijk al gebleken dat God voor ons is. En dat is toch wel een hele bijzondere uitspraak. Want ja, de apostel die kende zijn tenach. En in de tenach kom je ook wel momenten tegen dat Jahweh duidelijk maakt dat hij tegen volkeren is. En zelfs tegen zijn eigen volk onder bepaalde omstandigheden. En ik wil daar toch even een wat voorbeelden met u over opslaan. Bijvoorbeeld in Nahum, dat leest u niet elke dag denk ik. In Nahum staat dat God bijvoorbeeld tegen Assyrië is. Nou, laten we dat even opzoeken met elkaar. Dat is een van de kleine profeten, hè. Vlak voor Habakkuk. En Habakkuk is bij ons wat bekender sinds dat we de gelaten brief hebben besproken. Nahum 2. En dat is dan de profetie over Nineveh. Dat is de oude hoofdstad van het Assyrische Rijk. Dat is zeg maar het rijk wat zo'n beetje een noordelijke gedeelte en ten noorden van het huidige Irak was. Misschien kunnen we ook denken aan voor een deel aan het huidige Syrië. Maar er staat in hoofdstuk 2 vers 13. En in de NBG komt dat niet zo duidelijk naar voren. En daar staat, zie ik zal u, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. Ik doe uw wagens in rook opgaan. Uw jonge leeuwen zal het zwaard verteren en uw roof zal ik van de aarde verdelgen. En de stem van uw gezanten zal niet meer gehoord worden. Nou, dat zie ik zal u, daar staat eigenlijk, zie ik tegen u, of tegen jullie. En er staat hineni, dat is zie ik, en dan tegen u, of tegen jullie. En dat is een vaste uitdrukking, die in de Engelse vertalingen, en zeker in de Engelse concordante tekst, met tegen is vertaald. En er staat een woord dat is heel letterlijk tot of in de richting van. En gezien de tekstverband moet je dat dan met tegen vertalen. Dus zie ik tegen jullie, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. En dan ben, je kan dan zeggen ik ben tegen jullie. Maar dat is wat er dan eigenlijk letterlijk staat. Dezelfde uitdrukking komt u ook tegen in hoofdstuk 3 vers 5 van Nahum. En dan gaat het om de, ook nog tegen Nineveh. Zie, ik ben tegen u, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Ik til uw slippen op tot aan uw aangezicht en ik laat uw volken uw naaktheid zien, aan de koninkrijken uw schaamte, ik werp vuil op u. Dus hier blijkt duidelijk, hè, God is tegen dat Assyrië. God is tegen Nineveh. En hij zet Nineveh met de afgoden te kijk. Nou, wij vinden dat ook bij Babylon. Dat lijkt me nogal duidelijk, hè, dat het ook bij Babylon naar voren komt. In Jeremia 50. En dan zijn er nog wel meer schriftplaatsen. Als het gaat om de volkeren. Maar het gaat nu even om gewoon een paar voorbeelden te geven en op verzoek kan altijd nog wat meer tekstvoorbeelden gegeven worden. Jeremia 50 vers 31. En dat is een profetie, een lange profetie over Babel, ook over de ondergang van Babel. En dan kom je dezelfde uitdrukking tegen in de NBG. Zie, ik zal u, o driestheid, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, want uw dag is gekomen, de tijd dat ik aan u bezoeking doe. Dus de dag van het gericht is gekomen dan. Hè? En zie, ik zal u is weer hetzelfde, zie, ik tegen jullie. Dus daar zien we dat de Heer zich opstelt als de Yahweh Zebaot, hè, de God die voor zijn volk Israël oorlog gaat voeren tegen de andere volkeren. En dan is hij tegen die volkeren, omdat ze zijn het gevolg van hoe ze zijn eigen volk hebben behandeld. En er wordt verder ook geprofeteerd bijvoorbeeld over Egypte in Ezechiël, over Tyrus en Sidon, ook in Ezechiël, en over Edom, ook in Ezechiël. Dus profeet Ezechiël gebruikt deze uitdrukking soms met een iets andere vorm. Een letter wordt dan verwisseld, maar de strekking is hetzelfde. De Heer is dan tegen die vijanden van Israël. Deze uitdrukking wordt ook over Israël gebruikt. En dan gaan we even terug naar de Torah. Dat is Leviticus. Leviticus 26. Leviticus 26 vers 17. En dat is de werking van de Torah, hè? Zegen als Israël zich zou houden aan de Torah en vloek als zij dat niet zouden doen. En hier lezen we dan de gevolgen als Israël zich niet zou houden aan de Torah. En dat staat er in vers 17, gaat me even om dit vers, maar ik moet dan even het verband lezen vanaf vers 14 voor uzelf. Ik zal mijn aangezicht tegen u keren. Dus hier ziet u het, hè? Ik zal mijn aangezicht tegen u keren, zegt Yahweh, zodat gij voor uw vijanden geslagen zult worden en die u haten zullen over u heersen en gij zult vluchten zonder dat iemand u vervolgt. En dat is ook wat in de geschiedenis natuurlijk gebeurd is met het volk. Daar zijn momenten geweest dat zij het land uit moesten vluchten en ook uit land uit werden gevoerd in ballingschap. Nee, maar steeds het land uit is feitelijk natuurlijk steeds ballingschap. Hè? Hier spreekt de Heer dus over toch een stuk gericht wat hij dan over het volk doet komen op het moment dat zij zijn Torah, zijn onderwijzing zouden verlaten. En dat wordt ook gemeld in bijvoorbeeld Ezechiël 5 vers 8, Ezechiël 14 vers 8, 15 vers 7, 21 vers 3. En dat is dus de Heer, hè, Yahweh, die zijn aangezicht dan stelt tegen zijn volk. Als het dus afweek van de Torah, als ze dus afgoderij bedreven en noem maar op, dan leidde dat uiteindelijk naar waarschuwingen, want de Heer stuurde profeten naar het volk, had veel geduld met ze, maar uiteindelijk zei hij toch van ja, als jullie in mijn land, en dat is ook zijn huis tegelijkertijd, als jullie in mijn land afgoderij blijven bedrijven, dan komt er op een gegeven moment een moment dat ik zeg, eruit. Nu is het gebeurd. Ballingschap. En dat is wat in Deuteronomium bijvoorbeeld ook uitgebreid wordt aangekondigd. Hè. Moet u maar eens lezen, die hoofdstukken 28 tot en met 30. Dat de Heer ze zal verdrijven uit het land. Maar daar wordt ook tegelijkertijd weer de belofte aan vastgekoppeld. Want de Heer, hè, God, is liefde. En uiteindelijk zal hij ze ook weer terugvoeren naar zijn land, in zijn huis, naar zijn hart. En uiteindelijk zal het zijn inderdaad één kudde met één herder. En dat is ook wat Ezechiël belooft. Bijvoorbeeld in ergens in hoofdstuk 34. Maar dan is het één kudde, één herder. En dan is het niet meer de 2 en de 10 stammen. Dan is het niet langer Juda en Israël of Juda en Efraïm. Maar dan is het één volk. Dan is het 12 stammen die een eenheid zijn. En die verzameld zijn onder die grote herder, onze Heer Jezus Christus, die hun Messias is. Dat is nog toekomstmuziek. Maar nu zijn ze in het land en nu is er weer een situatie die ook in het verleden al is voorgekomen. Er is nu een ongelovige staat, Israël. Israël is in ongeloof als volk in het land en onherroepelijk, daar moet het gericht van Jahweh op komen. Dat heeft de geschiedenis laten zien en het zal weer gaan gebeuren. En ze zullen weer het land uit moeten. Totdat inderdaad de Messias zelf komt en hij ze zal terugverzamelen naar het land. Maar dan is het ook echt de eindtijd voorbij, want dan is het, hij is er zelf en hij verzamelt ze terug. Dus dat is even in perspectief, Romeinen 8 vers 31, hele erge fijne woorden. God is voor ons, maar we zien in de geschiedenis dat God ook momenten heeft dat hij tegen volkeren is. En dat hij zelfs tegen zijn eigen volk is. Maar voor ons als gelovigen van het lichaam van Christus geldt wat hier staat, God is voor ons. God is er voor ons. En dat heeft Paulus al aan alle kanten laten zien in het evangelie. Dat God voor ons is. En hij is er voor in de betekenis van ten behoeve van. Of ten gunste van. Dat woord wordt ook steeds gebruikt als er staat dat Christus stierf voor onze zonde. Er wordt hetzelfde woord gebruikt. Ten behoeve van. Hij deed dat voor ons. Let op. Er staat er dan dus ook niet in plaats van ons, maar er staat voor ons. Ten behoeve van, ten gunste van. Dat is belangrijk. Nou, God is voor ons. En dan is eigenlijk de triomfantelijke vraag, of de opmerking die Paulus eraan vastkoppelt, is wie is er dan tegen ons? Nou, je kunt je misschien een heleboel dingen bedenken. Je zou je kunnen bedenken dat, wie staan er vijandig tegenover ons? De wereld, de ongelovige wereld, die gaat zich steeds vijandiger opstellen tegenover gelovigen, tegenover christenen, want ja, die houden het maar tegen. Als die er niet zouden zijn, dan zouden bepaalde dingen toch nog veel sneller geregeld kunnen worden. Dus je kunt je zo voorstellen dat de wereld tegen de gelovig is. De aversie en de afgunst van de wereld is tegenover de gelovigen. Dus wie zijn er tegen ons? Nou, je zou kunnen zeggen de wereld. Je zou kunnen zeggen het vlees, je eigen vlees. Wat je nog wel eens dwars zit en de andere kant op wil sturen en noem maar op. Daarvoor zou je ook kunnen zeggen dat is tegen ons. Dat is iets wat nou niet bepaald in dezelfde lijn staat als de geest die in ons woont. En je zou ook kunnen zeggen de tegenwerker en zijn handlangers, de geestelijke boosheden in de lucht, te midden van de hemelingen, die zijn tegen ons, die vallen ons aan. Daarvoor hebben we dan ook de wapenrusting. En zo heb je een aantal, je kunt dus een aantal noemen die tegen ons zijn. En het geweldige is dat God voor ons is. En dan heb je direct het allerhoogste in het hele universum. Dat is uiteraard Hij, God zelf. Hij is de allerhoogste. En als Hij voor ons is, ja, dan uiteindelijk kunnen die tegenwerkende krachten, die kunnen zich wel tegen ons opstellen, maar uiteindelijk zullen die ook, en dat is heel wonderlijk, zullen die eigenlijk, God werkt uit, zelfs uit hun tegenstand, werkt God dan iets uit, wat in feite dan weer voor ons werkt. Dat is eigenlijk heel wonderlijk, hè? Dat God ook negatieve dingen, dat kennen we, het kwaad, de tegenstand, gebruikt. Om tot zijn doel te komen. Want God is het, dat is nog maar een paar versen hiervoor, God is het die alle dingen doet samenwerken ten goede. Dus ook dat wat zich tegen ons opstelt, wat zich tegen ons teweerstelt, wat ons tegenstaat. Nou, dat werkt God ook samen ten goede. Hij is degene die dat kan doen. Wij kunnen niet zeggen, laat ons het kwade doen opdat het goede eruit voortkomen. Zo niet. Nee, maar dingen die ons tegenwerken, dingen die heel lastig zijn in ons leven, uiteindelijk mogen we beseffen dat God ze doet samenwerken ten goede. En zelfs de dingen die je als kwaad moet bestempelen. Dus als God voor ons is, wie of wat zal er dan tegen ons zijn? En Paulus noemt dan ook in het vervolgstukje, bijvoorbeeld in vanaf vers 35 en in vers 38 en 39, noemt hij een heleboel dingen waarvan een mens zou kunnen zeggen, ja, dat werkt tegen mij in mijn leven. Of dat zijn negatieve dingen. En toch blijft staan wat hier staat in vers 31, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En zelfs ook al die dingen die Paulus dan opnoemt, en hij had in zijn leven natuurlijk al genoeg zelf ervaren, daarvan wist hij toch in de diepste zin, God is voor mij, wat er ook gebeurt. Maar God is voor mij. Ook al overkomt me dit, of overkomt me dat, God is voor mij. En dat is het geweldige, want wij zijn in Christus Jezus. En daarom, en dat is zo'n nauwe verbinding hebben we dan, hè, met hem, met die zoon, en daardoor ook met God, dat er eigenlijk niets tussen kan komen. En dat is waar Paulus het stukje dan ook mee eindigt. Maar het blijft zo, God is voor ons. Nou, en iets wat vijandig tegen ons is, dat houdt ons geloof actief en alert. Hè, als er tegenstand is, dan blijf je actief, dan blijf je alert, dan word je eigenlijk gedwongen om alert te blijven in je geloof. En dan word je als het ware gedwongen om in geloof te blijven wandelen. En doe je het niet, ja, dan kan het zijn dat je constateert dat je geloof op momenten niet voldoende gefunctioneerd heeft. En dat is dan ook weer een stukje leerschool om in de volgende keer als die situatie zich voordoen, om dan te weten, nou, wat is nou mijn zekerheid? Waar leef ik uit? Waar sta ik op? Nou, en dan ontdek je stap voor stap, je gaat het alleen maar van God verwachten. En je zoekt het niet langer in eigen oplossingen. En je zoekt niet langer in menselijk denken. Nee, want ons eigen menselijke denken kan ons ook nog parten spelen. Je het zoekt in eigen oplossingen, noem maar op. Hè? De Bijbel noemt dat vleeselijk denken, een vleeselijke denkzin. Nou, dat kan je ook parten spelen. En de bedoeling is dat ons denken zodanig veranderd wordt en vernieuwd wordt, dat we de dingen bekijken en tegemoet gaan vanuit dat wat we vanuit de schrift leren, geestelijk. Dat we geestelijk leren denken en geestelijk met situaties leren omgaan. Nou, dat is denk ik een heel groeiproces in ons leven. Nou, een geweldige bouwsteen voor onze zekerheid, voor ons vertrouwen, voor een diepe vrede in ons hart, is wat hier staat. God is voor ons. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, hè, als je dat goed tot je door laat dringen. God is voor ons. En dan kunnen er een heleboel vijanden zijn, dan kan er een heleboel tegenstand zijn. En nochtans is God voor ons. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè. En dat is die grote God die liefde is, dat zegt de schrift. God is liefde. En dat wij die liefde reflecteren, ja, ik zeg het al, dan is het dus reflecteren. Die liefde ging eerst van hem uit naar ons toe. En als wij als reflector werken, nou, dan weerspiegelen wij iets van die liefde van hem. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, op zich al een heel kort vers. Maar om heel diep en goed over na te denken. En om God voor te danken dat het zo is. En dan het 32e vers, waarin Paulus dat zo zwaar onderstreept dat God voor ons is. Want dat heeft God laten zien. God is niet aan de kant blijven zitten, om het zo maar te zeggen. Maar hij is in actie gekomen. En hij heeft zijn eigen zoon geschonken. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Nou, dat zijn natuurlijk geweldige woorden waarin het hele evangelie doorklinkt. Hè? Dit is het evangelie. Dit is goed nieuws. Dit is iets wat we zijn gaan beseffen. En wat we stukje bij beetje steeds dieper gaan beseffen. Maar kunnen we iets ervan begrijpen wat het God en zijn zoon heeft gekost om die weg te gaan. Die weg van overgave. Het is niet alleen zo dat de zoon zichzelf heeft overgegeven. en overigens dat vandaag de dag nog steeds doet voor de gemeente. Maar het is ook zo dat God zijn zoon heeft overgegeven. En heel strikt genomen is dit de enige keer dat het er staat. Hè? Als je heel strikt gaat kijken naar dat woord overgeven in het Nieuwe Testament, paradidomi is dat, dan is het hier de enige keer waarin zo heel duidelijk staat dat God zijn eigen zoon overgegeven heeft. Kijk, van Judas wordt bijvoorbeeld gezegd, in onze vertaling staat dan vaak het woord verraden, dat Judas hem verraden heeft in de nacht, hè, waarin hij de Heer verraden heeft, maar er staat eigenlijk dit woord, staat eigenlijk overgegeven. Hè, in de vertaling is er dan vaak verraden terechtgekomen, omdat de vertalers het wilden uitleggen wat er gebeurde, maar eigenlijk staat er dit, hè. Er staat eigenlijk dat Judas hem overgaf aan de schriftgeleerde overpriesters, de hoge priester. Zodat hij, ja, dat, en wat er uiteindelijk allemaal uit voort zou komen, dat heeft Judas op dat moment, hij heeft later enorm berouw gekregen. Toen hij zag wat er allemaal gebeurde. Maar Judas heeft hem overgegeven. En dat deed hij, ja, door middel van, zeggen wij dan, een verraderlijke kus in de hof van Gethsemane. Maar als je kijkt, dan is het zo dat Judas hem overgaf. Maar daarvoor kwam wel, hè, de geest van de tegenstander in zijn hart. Dat was nodig, anders had Judas het niet gedaan. En Judas, dat is Juda, hè. Judas staat dan model voor het volk, wat hem in feite overgaf. Later hebben de overpriesters en schriftgeleerden hem natuurlijk overgegeven in de handen van Herodes en Pilatus, in handen van de heidenen. Maar Judas staat eigenlijk model voor het volk. De naam zegt het al, hè? Juda. En hij is overgeleverd door Herodes. En hij is overgeleverd, hè? Overgegeven, dat is allemaal hetzelfde woord, door Pilatus. Hè, die gaf hen over aan hun wil. En uiteindelijk bleek dat de weg te zijn van het kruis, dat hij gekruisigd werd. Daar leidde dat overgeven, leidde daartoe. En hier staat dat God dus zijn zoon voor ons allen overgegeven heeft. Met alles wat dat impliceerde, met alles wat dat met zich meebracht. En natuurlijk, de zoon ging in het volle vertrouwen dat vader hem zou opwekken uit de dood. Zeker, en dat is ook gebeurd. En dat is natuurlijk de grote overwinning, hè, over de dood en in feite over alle machten en krachten die hem zo graag in die dood wilden overleveren, met de bedoeling hem daar natuurlijk in te laten, zodat hij niet de redder, de Messias kon zijn. Maar uiteindelijk blijkt dat dus allemaal te zijn in de hand van God. En Petrus zegt dan op de Pinksterdag in zijn toespraak dat hij overgegeven is, hè, overgeleverd werd naar de bepaalde raad. He, dat is zijn boulet, staat er dan. Naar de bepaalde raad en voorkennis. Voorkennis, he, tevoren kennen. Hetzelfde woord wat Paulus ook in vers 29 voor ons gebruikt. Hetzelfde woord. Maar naar de bepaalde raad en voorkennis werd hij overgegeven. En dan staat er een iets ander woord. Dan staat er niet paradidomi, maar dan staat er ekdidomi. Dus er werd als het ware uitgegeven. We vertalen dat dan ook met overgeven, maar het is een klein verschilletje. Maar dat zit er heel dichtbij. Dus dat hele gebeuren van dat overgeven van de zoon, dat blijkt dus uiteindelijk toch te zijn vanuit God. En dat is, maar dit, ik wijs u nogmaals op, hier in 8 vers 32 is het de enige keer waarin dat zo duidelijk staat in het hele Nieuwe Testament. En natuurlijk is het hier ook bijzonder dat er staat dat het zijn eigen zoon is. Het gaat hier om God en zijn zoon. Dat duidt op een innige liefdesband. God en zijn zoon, de vader en de zoon. En dat woordje eigen is hier ook nadrukkelijk. Het is zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon, die heeft hij niet gespaard. Maar hij heeft hem overgegeven. Dus daarmee heeft God zoiets groots gedaan. En als je, kijk, mensen die een eigen kind hebben verloren, Dat is enorm. Dat is zo'n stuk verdriet en zo'n stuk lijden in een mensenleven als je je eigen kind verliest. Nou, en die mensen die dat van binnen, dat weten hoe dat van binnen voelt, hoe dat is van binnen, die kunnen er iets van beseffen wat het bij God de Vader is geweest. Om zijn eigen zoon over te geven. Om zijn eigen zoon niet te sparen. Dat gaat ontzaglijk diep. En een voorbeeld daarvan is natuurlijk Abraham. De binding van Isaac wordt het in de Joodse traditie genoemd. De binding van Isaac, Genesis 22. Waarin dan als een kleine vooraf, als een kleine profetische aanduiding gebeurde wat de vader met de zoon zelf wel zou doen. Abraham hoefde het mes wat hij al geheven had niet te laten doen wat hij wilde doen. Maar op Golgotha is dat wel gebeurd. Heeft God zijn zoon overgegeven. Omdat hij uiteindelijk door de handen van zondaren aan het kruis werd genageld. Maar dat woord sparen, dat wordt dan in de Griekse vertaling van de Tenach, wordt ook in Genesis 22 vers 16 gebruikt. En dat is eigenlijk heel wonderlijk, en dat kun je misschien toch heel even met elkaar opzoeken. En we gaan niet dat hele gedeelte lezen, dat raad ik u wel aan om voor uzelf te doen. Maar het is ook een heel bekend gedeelte. Alleen ik wil wijzen op het verband met Romeinen 8 naar vers 16. En daar komt dan de engel des Heren bij Abraham. En die zegt dan tegen Abraham: ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heren, vers 16. Omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, mij niet gespaard hebt, zal ik u rijk zegenen. Nou, dan gaat de tekst verder. Hè? Maar in het Hebreeuws staat er eigenlijk het woord terughouden. En het wonderlijke is dat dat woord terughouden in Genesis ook wordt gebruikt voor duisternis. In Genesis 1, waar het licht wordt teruggehouden, Goshek, daar wordt het dan vertaald met duisternis. Dus die dat licht, je zou kunnen zeggen, hier wordt gezegd, mij niet onthouden hebt. Dus niet, geen Goshek. En je kan het dus met een afgeleide vertalen met geen duisternis, dus licht. Dus daardoor was dat licht, daardoor straalde dat licht eigenlijk hier al uit de tekst, wat later door Paulus dus wordt gebruikt in Romeinen 8, en wat dus alles te maken heeft profetisch met het grote werk, het veel, veel grotere werk, wat God met zijn eigen zoon deed. En God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Dat wil zeggen, als je het letterlijk vanuit Hebreeuws, zou je het ook kunnen vertalen met geen duisternis, dus licht. En dat bracht dus het licht teweeg. Gethsemane, betekent ook olijfpersbak, olijfolie, licht, daar zitten allemaal verbanden in. Maar door Golgotha zie je dat God liefde is. Dat is voor een mens die daar oppervlakkig over nadenkt moeilijk. Maar door Golgotha zie je het licht van Gods liefde. Hieruit blijkt de liefde van God. God heeft zijn liefde bewezen, zei Paulus ook al in Romeinen 5. God heeft zijn liefde bewezen doordat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. En zijn zoon is de dood ingegaan toen wij nog vijanden waren zelfs. We zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon. Nou, dat is een uiting van liefde die zo diep gaat. Nou, wij zijn daar iets van gaan beseffen. En je zou kunnen zeggen, de pijn die er was in het hart van Abraham toen hij Isaac, zijn geliefde zoon, waar hij al zo lang op gewacht had, u kent de hele geschiedenis. Maar die pijn die er was in het hart van Abraham. Nou, zoveel groter als God dan Abraham is, zoveel groter is de pijn in het hart van de vader geweest toen zijn eigen zoon aan het kruis genageld werd. En hij moest uitroepen, mijn God, waartoe ge mij verlaten hebt. En dat was een enorm diep lijden. En de vader ging ook door dat lijden heen. De vader heeft met de zoon meegeleden. De vader staat niet, God staat niet veraf, onverschillig, gevoelloos van deze wereld en al die schepselen af. Nee, God leidt mee. En het was een enorm diep lijden voor God de Vader zelf, toen zijn eigen zoon. En dat, daaruit blijkt die diepe liefde van God. Dat hij zo ver ging om zijn geliefde zoon te geven voor al die mensen en voor die hele schepping. Die zich vijandig tegen hem opstellen. Maar die liefde van God, die zal uiteindelijk ook al die vijandschap overwinnen. Die liefde van God zal sterker blijken te zijn dan al die vijanden. En het zal uiteindelijk de triomf van de liefde zijn, zoals Paulus hier het ook al beschrijft in dit stukje. De triomf van Gods liefde zal uiteindelijk totaal, maar dan ook totaal, alles overwinnend blijken te zijn. Gods liefde, nou die is gebleken op Golgotha. En dat is een enorm groot iets. Daar raak je eigenlijk nooit over uitgedacht. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Het zijn maar een paar woorden die hier staan, maar er zit zo'n enorme diepte in. En God heeft zoveel voor ons over gehad. En de zoon ook. Zoveel voor ons over gehad. Voor ons allen, het staat erbij. Voor ons allen overgegeven. En dat was de totale overgave in gehoorzaamheid van de zoon. Dat zat er ook bij. Hè? En hoe zal hij dan ook ons niet met hem alle dingen in genade schenken? God had de wereld lief. Nou, u kunt daar bijvoorbeeld ook bij Paulus heel veel over lezen. Het meeste denk ik wel, verreweg het meeste. Maar ook bij in Johannes. Johannes 3 vers 16 is natuurlijk een hele bekende tekst. Maar er wordt ook over de liefde van God gesproken. Die zijn zoon geeft. Dat zijn ook hele fijne woorden. 1 Johannes 4. God is liefde. En alles wat Johannes daar verder bij zegt. En dat is voor ons altijd meer dan voldoende stof om over na te denken. Stof om met vader over te spreken. En om lang bij stil te staan. Hier kun je niet zomaar even snel aan voorbij lopen. Nee, dit is de kern van Gods plan. Dit is waar het allemaal om draait. God wilde zijn liefde bekendmaken. En de zoon heeft zichzelf voor ons overgegeven. En doet dat nog steeds. Doet dat nog steeds. Galaten 2 staat er bijvoorbeeld. Galaten 2 vers 20 zegt Paulus dat. Bekende tekst ook. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu nog in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon die zichzelf voor mij overgeeft. Die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft, zegt Paulus dan. En het wonderlijke is dat die liefde tussen de Vader en de Zoon, die wordt ook duidelijk in de liefde die de Zoon heeft voor de discipelen. Dat zegt hij bijvoorbeeld in Johannes 15. Laten we het even met elkaar opzoeken. En daarin zie je ook eigenlijk iets van die liefde van de zoon voor de leden van zijn lichaam. Johannes 15. En daar zegt de Heer dan tegen zijn discipelen: gelijk de Vader mij heeft lief gehad. Gelijk de Vader mij lief heeft. Dus het is diezelfde liefde. Hè? Heb ik ook u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Dus dat is dezelfde liefde tussen de Vader en de Zoon. Dan zegt de Zoon, ja, daar heb ik jullie discipelen ook mee lief. Met die liefde. En dat is eigenlijk ook iets om diep over na te denken. In Efeze 5 staat natuurlijk ook heel bijzonder beschreven hoe de zoon, hoe Christus de leden van zijn lichaam lief heeft. En dat is in feite de lijn die hier vanuit Johannes 15 komt. In Efeze 5, laten we het ook heel even met elkaar opslaan. Efeze 5. En dan het 25e vers. En er staat: mannen, hebt uw vrouw lief. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft. Nou, het wordt hier in de verleden tijd vertaald, maar er staat eigenlijk: evenals Christus zijn gemeente lief heeft en zich voor haar overgeeft. Ja, dat is een tijdloze zaak. Dat is een feit. In beide gevallen. Hè? En met die liefde. Hè? Dat is dus de liefde van de vader tot de zoon. En met die liefde heeft de zoon ons als zijn gemeenteleden, hè, als leden van zijn lichaam, lief. Nou, dat is eigenlijk moeilijk te bedenken hoe ver dat gaat en hoe diep dat gaat. Hè? Dat we eigenlijk zo onlosmakelijk met hem verbonden zijn, leden van zijn lichaam. Dat is natuurlijk een geweldige manier om het voor te stellen aan ons. Maar dat duidt ook aan hoe nauw die verbondenheid is. Net zoals je van je eigen lichaam de hand niet kan missen. En die zal je ook nooit zomaar van je eigen lichaam losmaken, bij wijze van spreken. Zo nauw zijn wij ook met de Zoon verbonden. Met Christus verbonden, als leden van zijn lichaam. Nou, die onverbreekbare liefdeband is dat. Hè? En dat is waar Paulus ook over spreekt in Romeinen 8. Het is zijn, en elk woord is daar heel zwaar geladen. Zijn eigen zoon, niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. En hoe zal hij ons dan ook niet met hem alle dingen schenken? En hier wijst Paulus dus van het grotere naar het kleinere, of van het meerdere naar het mindere. Zo van, nou, als God zijn eigen zoon voor ons alle overgegeven heeft. Nou, dat is het grootste. Dat is het allergrootste. Groter kun je niet bedenken. Dan zal hij al het kleinere, wat we nodig hebben, ook geven. Hè? Als hij al het grootste al heeft gegeven, ja, dan ligt het voor de hand dat hij het mindere ook zal geven. Alles wat we nodig hebben. Hè? Dat is even niet wat wij vinden wat we nodig hebben. Maar hij weet wat we nodig hebben en hij geeft dat wat we nodig hebben. Dat is zo, op die manier. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Hij zal ons alle dingen schenken. Er staat genade. Hè? Hij zal ons in genade dat schenken. Daar zit het woord charis in. Genade. Het is volledig los van onze eigen werken. Het staat helemaal los van ons eigen presteren of wat dan ook. Het heeft er niets mee te maken in feite. God schenkt ons dat. Als gelovigen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En dat is iets waarvan je zegt van, hey, als je daar iets van gaat beseffen, dan komt daar natuurlijk blijdschap van in je hart. Want dat is echt goed nieuws. Dat is echt evangelie. Hè? Die genade die klinkt hier in elk woord zwaar door. Hè? Die genade van God. Het is zijn genade. Zijn werk. Hè? Zijn schenken. Ik denk dat toch bijzondere dingen zijn. En Christus heeft zichzelf overgegeven. Hij ging in gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Die bekende woorden uit Filippenzen 2 klinken daarin door. Dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, zelfs tot en met de dood van het kruis. En op grond daarvan heeft God hem ook uitermate hoog verhoogd. In zijn opstanding. Nou, die verhoging en dat opwekken, dat zit hier natuurlijk ook aan te komen in deze verse. Nou, hij zal ons ook met hem alles in genade schenken. Wat een rijk woord, wat een evangelie, wat een rijkdom. Daar vallen alle eventuele rijkdommen van de wereld bij in het niet. Dat verbleekt daar allemaal bij. Dat is dan allemaal een beetje klatergoud, zeg maar. Hè? Een beetje oppervlakkig. Nee, hier gaat het om onze echte, ware rijkdom. Die is in Christus Jezus. Veel groter. En ja, gewoon de ware rijkdom, de andere is eigenlijk allemaal maar nep. En dat is allemaal maar, het gaat zo. Maar het spreekt wel van waarheden natuurlijk, hè, die dingen. Dat wel. In de tempel en tabernakel was er heel veel goud. Dat spreekt natuurlijk ook iets, hè, dat zegt natuurlijk ook iets over, in beeld dan, van over Christus. Dat zegt wel het nodige over Christus, over zijn opstanding. En zijn opstandingsleven. En het geweldige is dat hij zichzelf overgeeft. Dat is een feit. Dat is vandaag aan de dag nog steeds zo. Hij is nog steeds bezig. Hij werkt nog steeds voor de gemeente. Hij doet het heiligende en reinigende werk in en aan de gemeente. Dat is een dagelijkse zaak. En hoe doet hij dat? Nou, door zijn uitspraak, hè? Door zijn woord. Dat staat ook in Efeze 5. Het is hij die de gemeente heiligt. Het is hij die de gemeente reinigt. En dat is ook het werk wat Christus vandaag doet. Daarvoor geeft hij zich over. Hè? En hij doet nog meer, maar dat komt in het stukje terug. En ik denk dat we op dit moment even een korte pauze nemen en dan daarna onze studie vervolgen. Goed, wij gaan met elkaar verder in vers 33 van Romeinen 8. En over vers 32 zou natuurlijk nog veel meer te zeggen zijn. Maar dat is, denk ik, ja, we moeten toch verder. En vers 33 is natuurlijk ook een geweldig vers. Weer zo'n vraag. Hè, zo'n vraag waarop je het antwoord kan geven. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Dus degene die door God uitgekozen zijn, wie zal ze nog kunnen aanklagen? Hè? Door God uitgekozen. En het is, voorgaande verse, naar of in overeenstemming met zijn voornemen. Dat wat God zich voornam. En wat God zich voorgesteld had, voor zich geplaatst had. Nou, een overeenstemming daarmee is dat wij uitgekozen zijn. Dat betekent al dat niet alle mensen uitgekozen worden, dat kan niet. Je kan alleen maar uitgekozen worden uit een grotere groep. Nou, uit die hele mensheid heeft God ons als gelovigen uitgekozen. En dat uitkiezen, dat was eigenlijk al vastgelegd in Christus Jezus voor de eonen. En dat, ja, dat kunnen wij maar heel moeilijk bedenken, hè? Maar God had dat al zo in zijn plan vastgelegd. Wij waren al in Christus Jezus. De genade is ons in Christus Jezus geschonken voor eonische tijden. En dat was natuurlijk met de bedoeling, maar daar heeft Paulus het in Romeinen nog niet over, maar in Efeze wel, om later, te midden van de hemelingen, die veelkleurige wijsheid van God bekend te mogen maken en zijn genade te mogen tentoonspreiden en zijn mildheid. Dat is waartoe God ons in Christus Jezus geroepen heeft. Let u op in Christus Jezus. Dat is een verschil met in Christus. Daar zit toch een duidelijk verschil in. En ook hier gaat het om, in die volgende verse, twee keer, vers 35 en 39, om de liefde van God die in Christus Jezus is. Let daarop, hè? Want dat is heel specifiek. En nog wel een tekst in Romeinen 8, maar daar komen we zo nog wel op. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? En dat is eigenlijk de vraag die gesteld wordt. En misschien kan je die vraag wel heel breed stellen. Deze vraag die klinkt eigenlijk door het hele universum heen. En dat is zo ongelooflijk groot. Maar het is eigenlijk, wij weten het antwoord erop, hè? Niemand. Niemand kan ons aanklagen. De tegenwerker wil dat wel. Die wordt ook de aanklager genoemd. Hè? De tegenwerker, de tegenstander, wordt de aanklager genoemd. Maar dat is niet meer mogelijk. Je zou hier een beetje juridisch kunnen denken. Paulus is geen jurist hoor, absoluut niet. Maar je zou hier misschien een beetje juridisch kunnen denken van, je daagt iemand voor de rechter en je gaat iemand aanklagen. Maar is dat überhaupt mogelijk in ons geval? Nou, wat voor aanklachten er ook allemaal ingediend worden. Het is allemaal, als ik het dan even juridisch zeg, het is allemaal ongegrond. Het is allemaal ongegrond. Wie zal uitverkorenen Gods kunnen beschuldigen? Je kan ook zeggen aanklagen. Letterlijk betekent het woord inroepen. Dat staat er letterlijk. Inroepen. Dus je roept als het ware iets in waarmee je de gedaagde wil aanklagen of wil beschuldigen. En dan blijkt dat datgene wat ingeroepen wordt, wat het dan ook maar is en wie het dan ook maar doet, maar het blijkt allemaal geen stand te houden. er is geen aanklacht meer mogelijk, want God heeft ons uitgekozen. En daarmee zijn we zijn heiligen en zijn geliefden. En dan is er geen aanklacht mogelijk. En Paulus heeft uitgebreid in de Romeinenbrief al laten zien waarom dat niet kan. En hij zegt er ook direct bij, hè, dat is al het antwoord ook, God is het die rechtvaardigt. He, dus God is voor ons, hebben we in vers 31 al gezien. Zijn zoon heeft alles gedaan, hij heeft zijn zoon overgegeven voor ons. En wij zijn uitgekozen door God. Maar in het evangelie blijkt dat de zoon alles heeft volbracht. Alles heeft gedaan wat nodig was. En daarom is er geen enkele aanklacht meer mogelijk. En ja, hè, over dat veroordelen komen we dadelijk. Maar God is het die rechtvaardigt. God heeft ons gerechtvaardigd. En dat is door het geloof van Jezus Christus. Zijn gerechtigheid blijkt. In het evangelie wordt gerechtigheid van God geopenbaard. En die gerechtigheid blijkt door het geloof van Jezus Christus. En God schenkt die gerechtigheid aan de gelovigen. En vervolgens is er geen aanklacht meer mogelijk. Absoluut niet. We kunnen niet meer aangeklaagd worden. Het is onmogelijk. Want Christus heeft al onze zonden gedragen. En hij werd tot zonde gemaakt. Hij stierf voor onze zonden. En op basis van onze zonden zouden wij aangeklaagd kunnen worden. Maar het kruis van Golgotha is geweest. En hij heeft al onze zonden gedragen en hij werd zelf tot zonde gemaakt. Dus zowel vanwege onze zonden als vanwege de zonde kunnen wij niet meer aangeklaagd worden. Dus dat meervoud en dat enkelvoud houdt Paulus in de Romeinenbrief ook uit elkaar. Dat doe ik nu ook. En op beide gronden kan er geen aanklacht meer ingediend worden tegen ons. Dus dat is een geweldige zaak. Hè? Dat betekent dus, als je een gerechtvaardigde bent, hè, God is de rechtvaardiger. En het bijzondere in het evangelie is dat God de goddeloze, degene die hem niet vereert, rechtvaardigt, rechtvaardig verklaart. We hebben al eerder stilgestaan bij die tekst uit Deuteronomium, waar staat, je zult de rechtvaardige rechtvaardigen en de schuldige zul je veroordelen. Dat staat in Deuteronomium 25, hè? Dat hebben we een aantal keren geleden hebben gezien. Dat is de Torah. Maar in het evangelie is het zo dat de goddeloze, de oneerbiedige, rechtvaardig wordt verklaard door God. En niet op basis van eigen werken natuurlijk, want dat staat er ook bij in Romeinen 4. Nee, dat werk is in Romeinen 3 al genoemd en dat heeft de Zoon gedaan. Dus er is geen mogelijkheid meer voor een gerechtvaardigde, en dat zijn wij. Wij zijn gerechtvaardigd door God. God heeft ons rechtvaardig verklaard. Dus er is geen enkele mogelijkheid meer dat wij nog aangeklaagd of beschuldigd kunnen worden door wie of wat dan ook. Want dan zou je kunnen zeggen, nou, heb je een aanklacht, nou, dan moet je bij Vader zijn. Dan moet je bij God de Vader zijn. Nou, daar heeft het geen enkel grond meer. Daar heeft het geen enkel houvast meer. Daar vindt het ook geen gehoor. Want het gaat om rechtvaardigden. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè. Dat is natuurlijk goed nieuws. Dat is evangelie tot en met, wat hier staat. Hè? God is het die rechtvaardigt. Even zo'n zinnetje, maar er zit heel Romeinen 3 achter en Romeinen 4. En wie zal veroordelen? Wie zal nog ons kunnen veroordelen? Nou, weer zo'n vraag waar je het antwoord al op weet. Nou, niemand. Paulus heeft het al gezegd in vers 1. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, hij heeft het al gezegd in feite. En hier stelt hij dan die vraag. Maar dat is eigenlijk een overwinningsvraag, een triomfantelijke vraag. Wie zal veroordelen? Veroordeling is onmogelijk voor een gerechtvaardigde en een verzoende. Wie zal kunnen veroordelen? Nou, dat is absoluut onmogelijk. Die veroordeling, die heeft al plaatsgevonden. En wij hebben deel gekregen aan Christus. We zijn met hem één plant geworden, Romeinen 6. We zijn samen met hem gekruisigd, gestorven, begraven en ook opgewekt. Dat is onze geestelijke situatie. En om die reden kunnen wij nooit meer veroordeeld worden. Dat is onmogelijk. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat geldt voor de uitgekozenen van God. En veroordeling komt wel voor de mensen die, laat maar zeggen, ongelovig zijn gestorven. En voor de grote witte troon komen. Daar is veroordeling. Jawel. En daarna de tweede dood. Maar voor ons als geroepenen, als heiligen, als gerechtvaardigden, als verzoenden, als uitgekozenen, is er geen veroordeling meer mogelijk. Absoluut onmogelijk. Dus is met geen mogelijkheid. En ja, wie zullen ons allemaal willen veroordelen? Nou, misschien ons eigen hart wel. Misschien wil ons eigen hart ons nog wel veroordelen. Dat zou best kunnen. En misschien doet dat hart van ons het ook nog wel bij tijd en gelegenheid. Maar eigenlijk is dat onterecht. Want het evangelie spreekt de taal zoals die hier staat. Dus er is geen veroordeling mogelijk voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, dat is een geweldig. Hè? Dat is iets geweldigs. En kan bijvoorbeeld de tegenstander ons veroordelen als aanklager? Hè, wordt in de schrift genoemd de aanklager van de broeders. Zal die ons kunnen veroordelen? Nee. Dat houdt geen stand. Kan misschien wel. Bij wijze van spreken kan het misschien wel uitspreken, maar het sorteert geen enkel effect. Het heeft geen enkel invloed, want wat hier staat, dat is wat God van ons zegt en wat Paulus dan hier verwoordt als de geïnspireerde waarheid van God. Wie zal veroordelen? Nou, dat is onmogelijk. En waarom is dat zo? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte, die aan de rechterhand van God is en die ook voor ons pleit. Nou, hier worden vier dingen gezegd van hem. Hè. Christus Jezus, dus er staat zijn titel als gezalfde voorop, hè, de gezalfde Yeshua. Hij is de verheerlijkte, hè, aan de rechterhand van Vader. En hij is de gestorvene, dat betekent dat met hem ging die oude mensheid ook mee het graf in. Die stierf met hem, Romeinen 6. En die nieuwe mens, die nieuwe mensheid, die stond met hem op uit het graf. In en met hem. Dat zijn de feiten van het evangelie. Nou, en daar hebben wij deel aan. Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte. Nou, het is ondenkbaar dat hij, en God heeft het richten aan de Zoon gegeven, maar het is ondenkbaar dat de Zoon ons nog zou veroordelen. Dat is onmogelijk. We zijn Zoon één met hem geworden. Hij heeft alles voor ons gedaan. Zal hij ons veroordelen? Nee, natuurlijk niet. De gedachte komt maar even op, maar je kunt hem gelijk weer verwerpen. Want ja, dat is natuurlijk absoluut onmogelijk. En dat is het geweldige. Hij is degene aan wie het gericht is gegeven. En als je in Gods plan ook kijkt, als er gerichtsmomenten zijn, dan doet hij dat. De troon zijne heerlijkheid, de grote witte troon, dat zijn momenten waarop hij zal richten. De Vader heeft aan de Zoon het richten gegeven. En diegene die onze richter is, die is nota bene voor ons gestorven. En dat is het fantastische natuurlijk van wat hij deed. Hè? Hij is voor ons gestorven. Je zou kunnen zeggen, ja, ik verdiende eigenlijk die veroordeling. En je lag ook als mens, als Adamiet, onder de veroordeling. Romeinen 5, hè. We lagen ook onder die veroordeling, in en met Adam. Maar voor ons is er een andere plek gekomen. Wij zijn nu in Christus en daarmee zijn we voorbij die veroordeling van Adam. Van het in Adam zijn. We zijn nu in Christus. Hè? We hadden het leven van Adam. We hebben nu het leven van Christus in ons. Die nieuwe mens. Die geest in ons. Ook Romeinen 8. Die in ons werkt. En het geweldige is dat er geen veroordeling is voor ons. We leven hier als mensen. We zitten nog vast aan die oude schepping, want we zijn nog hier in dit lichaam. En als gelovigen beseffen we dat we zeker niet volmaakt zijn en dat we fouten maken. Maar datgene wat wij fout doen of waarin wij tekortschieten, op basis daarvan kunnen wij niet veroordeeld worden. Het kan voor ons, hè, God kan het wel degelijk in ons leven gebruiken als een lering, een leerschool. Om te groeien in het geloof en om daarin dichter bij hem te leven, hè, voor je eigen bewustzijn. Maar we zijn in en met hem zo bijzonder gezegend dat vanuit God kan er nooit iets tussen komen. Voor onze ervaring misschien wel. Maar dat is onze ervaring, dat is onze beperktheid als mens. Maar vanuit God kan er nooit iets tussen komen. Hè. Hij heeft ons altijd onverminderd lief. En zal ons ook nooit veroordelen. Kijk, andere mensen, dat kan ook nog gebeuren, andere mensen kunnen ons ook veroordelen. En als we niet oppassen, staan we zelf ook snel klaar met ons vingertje om naar die ander te wijzen. En misschien die ander wel te veroordelen. Maar als het gaat om, zeker als het gaat om gelovigen en bovendien, hoe zouden wij, hè, iemand anders ook een ongelovige kunnen veroordelen? Ten diepste komt het alleen aan de Heer zelf toe. Maar als de ene gelovige een andere veroordeelt, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat is iets wat eigenlijk onmogelijk is. Wie zal ons kunnen veroordelen? Besef wel dat als je een mening of een gedachte vormt over iemand anders, een andere gelovige, dan kun je misschien in je hart ook iemand anders veroordelen. Een medegelovige zelfs. Maar dit woord wat hier staat, kan ons dan wel in ons denken corrigeren. Want ja, we zijn niet te veroordelen. De veroordeling is geweest op Golgotha. Daar is de veroordeling geweest, maar die ligt achter ons. Hè? Wie zal veroordelen? Het kan misschien wel zo zijn dat mensen of machten en krachten of de tegenstander dat wil doen. En misschien dat ook daadwerkelijk doet. Maar dat kan nooit een terechte veroordeling zijn. Kijk, Christus Jezus is de gestorvene. Als onze richter is gestorven voor ons, voor onze zonden. En hij is ook de opgewekte. Hij ging in de dood in het volle vertrouwen dat Vader hem zou opwekken uit de dood. En dat is ook gebeurd op de derde dag. He, dat is ook bijzonder dat in die geschiedenis van Genesis 22, die we net lazen, één vers, dat het gebeurde op de derde dag. Dat is in feite de dag van de opstanding, he? De dag van de opwekking. En bij wijze van spreken, zegt de Hebreeën schrijver, heeft Abraham hem ook daaruit teruggekregen. He? Abraham geloofde dat God bij machten was zijn zoon op te wekken uit de dood. En de Hebreeën schrijver zegt dan, bij wijze van spreken heeft hij hem ook daaruit teruggekregen. Dus het was de derde dag, staat erbij. Op de derde dag sloeg hij zijn ogen op en ging naar Moria. En daar gebeurde het. Dus Christus Jezus is de gestorvene. En wat meer is, de opgewekte. Hij is opgewekt. En dat is, hè, dat is weer een stap verder. Daarmee is het bezegeld. Het beste bewijs van onze rechtvaardiging is het feit dat hij werd opgewekt uit de dood, hè. Hij werd overgeleverd, zegt de Romeinen 4 vers 25, bekende tekst, hè, om onze overtredingen, onze krenkingen. En hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus die opwekking van de Zoon uit de doden was het zegel, was het bewijs dat wij gerechtvaardigden zijn. He, dat is het grote bewijs. En dus je zou daarmee zeggen, he, het bewijs is geleverd en daarmee wordt ook duidelijk, en dat staat er ook gewoon zo, dat wij gerechtvaardigd zijn in zijn bloed. We zijn gerechtvaardigd in het bloed van Christus. En als zegel en bewijs daarvan werd hij ook opgewekt uit de dood. Dat betekent dat het volkomen was. Het was een volkomen werk. En daarom stellen wij ons vertrouwen op hem, de levende Heer. Hij is opgewekt. Hij is niet langer dood. Nee, hij leeft. Wat de discipelen maar moeilijk konden geloven. Maar hij leeft, hij is opgewekt uit de doden. We hebben een levende Heer. En die zelfs aan de rechterhand van God is. Die Heer waar wij zo nauw mee verbonden zijn, die heeft die plaats. Hè? De plaats van kracht, van Gods macht, de rechterhand. Hij is aan de rechterhand van God gezeten. En daarmee zijn we eigenlijk zo dicht bij het hart van de Vader, dat het onmogelijk is, hè, nog eens een verder stukje aanvullend bewijs om het zo maar te zeggen, dat het onmogelijk is dat wij nog veroordeeld zouden kunnen worden. Paulus geeft hier gewoon 4 facetten. Als hij die vraag al heeft gesteld, waarop je gewoon moet zeggen, nee, er is echt helemaal niemand. Er kan niemand zijn die ons nog kan veroordelen. Maar hij voegt er nog 4 stukjes extra bewijs aan toe, om het zo maar te zeggen. Hij is de opgewekte en dan gaat het nog verder omhoog. Hij is aan de rechterhand van God. Het is hier echt een beweging van de diepste diepte naar de hoogste hoogte. Hij is aan de rechterhand van God. En daar in die plaats bidt hij ook voor ons. Dat is het 4e facet. Hij komt voor ons op. Hij pleit voor ons bij de Vader. En wij weten vaak niet wat wij moeten bidden naar wat moet zijn. Maar hij komt voor ons op. Hij pleit voor ons. Terwijl de Geest in ons hier op aarde voor ons, ook voor ons pleit, ook voor ons bidt met onuitgesproken zuchten, verzuchtingen, zegt de eerdere verse. En Christus Jezus aan de rechterhand van Vader, hij pleit voor ons, hij bidt voor ons. Is dat niet een geweldige troost, een geweldige zekerheid, een geweldige diepe waarheid en een diep zeker weten voor ons, dat dan ook geen enkele veroordeling mogelijk is. Hij de richter, hij aan wie al het richten is gegeven door God, hij komt juist voor ons op bij de Vader. Dat is het fantastische. Hè? Dat doet hij voor ons. Dat is ook het werk wat hij vandaag aan de dag voor ons doet. In zekere zin is hij in rust. Maar aan de andere kant is hij ook heel actief bezig. Voor zijn gemeente. Voor de leden van zijn lichaam. Dat is het werk wat hij vandaag doet. Naast wat we al eerder genoemd hebben. Maar hij pleit voor ons bij de Vader. Wat een geweldige zaak is dat. Hè? En ja, een betere voorbidder, een betere pleiter, een betere dan dat hij voor ons opkomt, kun je natuurlijk niet bedenken. Betere dan hij is er niet. Dat is nog een verdere aanvulling. Hè? Het is een geweldige zaak dat wij, hè, net zoals de psalmist, Paulus schrijft hier eigenlijk een psalm uit, maar David, die noemt de Heer regelmatig een oninneembare toevlucht. Dat is een heel mooi beeld. Hè? Alsof je naar een burcht toe gaat. Die niet in te nemen is door de vijand. Hè? Waar je achter de muren van die burcht ben je beschut, beschermd tegen alle vijanden. Die kunnen dan niet bij je komen. Nou, dat is eigenlijk misschien wel iets waar Paulus aan gedacht heeft toen hij dit opschreef. Hè? Dat de Heer, zoals de Heer voor de psalmist een oninneembare toevlucht was. Nou, zo zijn wij ook zo nauw in en met hem verbonden, dat wij in feite onaantastbaar zijn voor de vijand. En dan zegt u, ja, maar die vijanden hier, die zijn nog wel degelijk rondom ons. De geestelijke machten en krachten, die vallen ons aan. Die schieten vurige pijlen op ons af. Daarvoor hebben wij die wapenrusting. Maar dat heeft allemaal met onze dagelijkse levenswandel te maken. Maar hier gaat het om onze geestelijke positie die we hebben in Christus Jezus. En die kan door niets of niemand aangetast worden. Daar is Paulus mee bezig. En voor onze dagelijkse wandel, ja, dat is die wapenrusting. En die hebben we hard nodig om elke dag aan te trekken. En het mooie is dat die hele wapenrusting uit 7 onderdelen bestaat. Terwijl Goliath, de grote vijand van Israël, had een wapenrusting van 6 onderdelen. 6 getal van de mensen. Maar wij krijgen een complete wapenrusting, namelijk een 7-delige. Nou, dat is het mooie. Hè? Maar dat is voor onze wandel elke dag. En om kracht te hebben voor die wandel, hebben we dagelijks ook het evangelie nodig. Dat we daar ons hart mee voeden. Dat we daar ons hart mee vullen. En beseffen dat onze plaats onwankelbaar is, vast en zeker in Christus Jezus. En misschien heb je nog best zo in je leven allerlei gedachten die je beschuldigen. Of allerlei dingen waardoor je aangeklaagd wordt. Nou, dan is het weer zaak om dat evangelie erbij te pakken en dat je daarmee te laten voeden. Opdat die beschuldigende vinger die misschien naar je toegeprikt wijst, om die beschuldigende vinger gewoon af te slaan. Want deze plaats hebben wij in Christus Jezus. Nou, dat is fantastisch. Hè? Dat is een en al goed nieuws. En dat is eigenlijk inderdaad iets dat door niemand aangetast kan worden. He, dat is eigenlijk het goud van het evangelie. Hè? Het is helemaal dan ook het werk van God. En dat is denk ik het bijzondere wat hieruit spreekt. Nou, is er dan iets wat ons kan beschuldigen? Nee. Is er iemand die ons kan veroordelen? Nee. Waarom niet? Omdat we zo nauw met hem verbonden zijn. Dat inderdaad niets ons kan scheiden van de liefde van God. Wat er ook gebeurt in ons leven. Wat er ook ons aan dingen kan overkomen. En het kan heel moeilijk en heel akelig zijn. En toch is er het zekere weten. Het kan ons niet scheiden van de liefde van God. En dat is denk ik voor ons een geweldige krachtbron. Een geweldig, krachtig, goed nieuws. Waarop we elke dag kunnen leven. Tot zover.